Zweden. 22 december in het jaar 2000. Op de belangrijkste toegangswegen naar het Nationaal Museum in Stockholm vliegen twee auto's in brand. Op een belangrijke brug scheuren kraaienpoten tientallen banden aan stukken. Als de politie een noodoproep van een gewapende overval ontvangt uit het museum, rukken ze direct uit. Maar ze belanden al gauw in een ongekende verkeerschaos. Ze arriveren te laat. De overvallers zijn al lang verdwenen met drie pronkstukken uit het museum. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer zaak 33, Rembrandt en de internationale drugsmafia.
Ja, maar het lijkt meer een James Bond film.
Ja, dat klopt. Het is een beetje groot spektakel eigenlijk wat daar... En als je de kaart ziet, ik heb er even naar gekeken, Rick. Stockholm is natuurlijk heel veel water. Jij bent er geweest, toch?
Ja, en eilandjes, ontiegelijk veel. Maar we hebben al eerder een keer over Stockholm gehad. En toen kwam eigenlijk ook al dit soort verhalen naar voren.
Ja, het is een makkelijke plek natuurlijk. Zou in Amsterdam ook wel kunnen, maar...
Mooie plek voor James Bond films dus.
Ja, en die toegangswegen die zijn dus heel beperkt. En er zijn bruggen en dat soort dingen. En volgens mij ligt dit vlak bij het Koninklijk Paleis ook.
Maar dan. Drie gewapende overvallers, getooid met bivakmutsen en kogelvrije vesten, die dringen rond sluitingstijd een museum binnen. Eén overvaller bedreigt een suppoost met een AK-47... in een museumlobby. Wauw. En dan gaan twee van zijn handlangers, die rennen naar boven en halen de schilderijen uit verschillende zalen tevoorschijn. En zij dwingen de supposten boven op de grond te gaan liggen en ze mochten hun portefeuilles niet aanraken. Razendsnel halen ze de schilderijen van de muur, stoppen ze in tassen en verdwijnen net zo rap als dat ze gekomen zijn.
Ja, dat is een flitsende overval. En de suppoos die beneden stond, ja, die ligt trillend in de lobby. En pas na ze vertrekken, belt zij de politie. Ja, die komen veel te laat door al die brandende autowrakken en kraaienpoten. Het museum is omgeven door water en de politie vermoedt dat de overvallers zijn ontsnapt in een kleine speedboot die achter het museum aan een steiger lag.
Ja, en daar hebben we het eerder over gehad dan, Robert. Want toen was er ook al iets met een speedboot en een kroonjuwelenzaak.
En James Bond.
En James Bond, ja. De diamantroof. Zaak 23. Al een tijdje terug.
Ja, en die zaak die was in 2018. Deze is veel eerder, 2000. Dus ja, die van die kroonjuwelen heeft dat afgekeken van deze overvallers, denk ik. Maar goed, die speedboot die wordt later gevonden in een verlaten haven van Stockholm. En vanaf daar ontbreekt elk spoor. Ja. Rick, wat hebben die dieven eigenlijk meegenomen? Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee, maar het is wel de moeite waard. Allereerst een zelfportret van Rembrandt. Nou ja, alleen dat al is natuurlijk al gigaveel waard. Komen we zo nog even op. Maar ook twee schilderijen van de beroemde Franse impressionistische kunstschilder Renoir. En wel te weten, Conversatie... en Jonge Prijzenaar. Prachtige schilderijen zijn dat.
Ja, allemaal portretten, hè?
Allemaal portretten. En ik zal je vertellen, de waarde van die schilderijen wordt geschat op 15 miljoen euro voor de Renoirs. Nou, waarom nemen ze die twee niet alleen mee? Maar toen dachten ze, nou, laten we die van Rembrandt ook maar meenemen, want die levert alleen al 30 miljoen op. Toen. En ook al is deze laatste Rembrandt niet veel groter dan slechts een ansichtkaart.
Ja, die kun je meenemen in je broekzak. Maar zo makkelijk was het niet. Er zat wel een grote lijst omheen. Maar klein was die wel.
Er zat een mooi lijstje omheen. Ja. Het is een zeldzaam portret trouwens van een nog hele jonge Rembrandt, hè, uit 1630. Vlak voor hij uit Leiden vertrok naar Amsterdam. En wat nou zo bijzonder is aan dit portret, is dat die huid van hem straalt mooi omdat hij bladkoper in de verf heeft gebruikt.
Oké.
Okay. Ja, dat geeft een glanzend gebeuren.
Ja, hij was nog jong, dus hij dacht, laat ik mezelf eens lekker laten glimmen. Goed, de volgende dag na de roof verschijnt in de ochtendkranten een foto van de speedboot die de overvallers achtergelaten hebben. Ja, en dat wordt gepubliceerd in alle kranten. En dat wordt ook een beetje zo'n symbolisch beeld van de roof, weet je wel. Je hebt altijd wel een foto die, nou ja, iets... Voor ons zou het niks zeggen, dan zien we alleen maar een speedboot. Maar in Zweden zeggen alle mensen, oh ja, dat was van die roof. Want dat was het enige wat ze konden laten zien. En een beetje een gelukje komt eruit, want een van de lezers van de kranten herkent de boot en belt de politie. Hij had een paar dagen eerder deze speedboot verkocht. Het was een wrak, zegt hij. Maar de koper verlangde alleen dat de motor snel en soepel startte. Ja, dat snap ik, want ja, met James Bond film, dan start hij weer niet.
Ja, maar ik neem aan dat niet de gegevens en de naam van de koper kloppen.
Nee, uiteraard niet. Dat is het eerste wat je natuurlijk verduistert als dader. Maar zij checken wel alles. En hij had één keer gebeld van een vast telefoonnummer uit een publiek gebouw. Dus de koper is een keer gebeld en dan konden ze dat nummer terugtraceren. Dus ja, dat was een foutje. Ze konden alleen de locatie vinden en dat was een soort boerendorpje aan de grens van Stockholm. Heel rustig plaatsje waar weinig gebeurt. Dus een blunder van de dieven. En inspecteur Jennekvist, die de zaak leidt. Ik zit gelijk te denken aan zo'n Deense, Scandinavische krimi. Ja, die laat die kans niet liggen en die duikt er op.
Ja, en zo komt die Jennekvist, onze Jennekvist uit Scandinavië, die komt zo op het spoor van een lokale kruimeldief en hij krijgt toestemming van justitie om zijn telefoon af te laten tappen. En ze horen iets van een gesprek waarin wordt gezegd iets dat in de kelder is verstopt.
Ja, ja. Dat, ja.
Nou, drie schilderijen opgelost.
Zou ik ook wel willen weten dan, ja.
Jennekvist vermoedt dan ook dat het om de buit gaat. En hij doet een inval. Maar ze vinden geen schilderijen.
Hebben ze nog wel wat anders gevonden dan?
Jazeker. Want wat vinden ze daar? Een dagboek met cruciale informatie. En de kruimeldief, Gustafsson geheten, hoe bestaat het met zo'n naam in Scandinavië, heeft opgeschreven dat hij kraaienpoot heeft gemaakt van schroeven en deze uitgestrooid heeft op de toegangsweg naar het museum. Ja, 1 en 1 is 3. Hij heeft dus een rol daarin gespeeld. Hij was dus bij de overval betrokken in een hele specifieke rol. Maar in datzelfde dagboek, op dezelfde bladzijde, staat ook nog vermeld: het is Nora eindelijk gelukt. Maar ja, wie is Nora?
Dat weten ze inderdaad niet. En de politie die verhoort Gustafsson. Hij is natuurlijk niet de brein achter de roof, maar wel medeplichtig. Hij heeft een klein rolletje gehad. Hij weigert natuurlijk te zeggen wie Nora is en beweert dat hij hem helemaal niet kent. En hij weet natuurlijk ook niet waar de schilderijen zijn. Ja, meerdere verdachten komen in beeld. De kring rondom deze kruimeldief Gustafsson. Maar ja, wie durft of wie wil praten? Dat zie je altijd in dit soort zaken. Iedereen houdt zijn kaken op elkaar natuurlijk. Nou, onderzoek zit dus wel op goed spoor, maar dreigt vast te lopen. En Nora wordt niet gevonden. Een week na de roof wordt inspecteur Jennekvist gebeld door een advocaat. Nou, dat deed me gelijk denken aan die vorige zaak met die Turners. Hè? Die advocaten die weten wel gevonden te worden door de criminelen. In ruil voor losgeld, zegt hij, kan die helpen om de werken terug te brengen. De vraagprijs van de criminelen, 10 miljoen kronen per schilderij. Zweedse kronen, 4,5 ton euro's, dacht ik.
Ja, maar dan is die Jennekvist wel zo slim dat hij eerst een bewijs wil zien. Hij vraagt foto's van de schilderijen met daarop vermeld ook de krant van die dag. Die krijgt hij. Maar dan is daar nog de museumdirecteur. En die weigert te betalen voor gestolen schilderijen. Ze gaan niet in op deze chantage. Dat zou alleen maar leiden tot meer kunstroof.
Ja, dat weten we uit de vorige zaken.
Dat was bij Turners.
Ja,
daar ging het wel. Maar goed, ook hier is wel sprake van artnapping. De daders wilden namelijk de werken binnen een week weer terugverkopen. Dus ze wisten gewoon hele dure schilderijen te stelen. En ze wisten ook wel dat ze die eigenlijk niet fatsoenlijk konden verkopen. Maar wat ze wel wisten, was dat als ze ze in zouden leveren weer, dat er een bedrag voor stond.
Verzekerd waarschijnlijk, voor een goed bedrag.
Precies. En die verzekeraar, ja, die wil liever wat terugbetalen dan uiteindelijk het verzekerde bedrag moeten betalen.
Toch wel een moedige zet van deze directeur om te zeggen, nee, ga ik niet doen.
Precies. Jennekvist vreest dat de gestolen kunst in het criminele milieu zal verdwijnen als onderpand. En de politie analyseert opnieuw alle telefoongesprekken van die Gustafsson, die kruimeldief, van de afgelopen weken. Hij heeft een paar keer gebeld met een gedetineerde in de gevangenis. Ene Stefan Nordström.
Ja.
Nordström.
En deze Nordström, die staat onder vrienden inderdaad bekend als...
Nora.
Uit het dagboek, inderdaad. Hij is een ex-bankwerker, maar ook een veroordeeld bendelid uit de groep eerdere verdachten rondom die kruimeldief. Jennekvist zoekt de gevangenis, maar Nora is er niet. Die blijkt voortvluchtig. 2 weken voor de roof ging hij met verlof en keerde nooit meer terug. In de gevangenis deelde hij wel een cel met een Rus, Alexander Petrov, veroordeeld voor sigarettensmokkel. Jennekvist hoort van de bewaking dat in Petrovs cel krantenartikelen hangen over kunst. Nou, 1 en 1 is 2. Als ze samen de overval in hun cel hebben gepland, dan weten ze vast ook wel waar de werken zijn. En de politie besluit om Petrov op zijn volgende verlof te volgen, om te zien, ja, zijn doen en laten met wie die afspreekt waar die heen gaat.
Ja, en die politie gaat er dus achteraan en kijk wat Petrov gaat doen. Nou, die gaat allereerst langs zijn eigen advocaat. Nou, dat is op zich logisch, denk ik. Als je een keer buiten de gevangenis komt, dat je even je eigen advocaat bezoekt. Maar dan bezoekt hij inderdaad onze Nordström, oftewel Nora. En de politie observeert dus deze ontmoeting. En zien dan ook dat deze twee een verhitte discussie met elkaar hebben. Maar de politie pakt Nora op na deze ontmoeting. Hij heeft een envelop bij zich waarin dezelfde foto's zitten die Jennekvist ontving van de advocaat. Met de schilderijen erop, met de krant van die dag. Maar ja, op de envelop zitten ook nog eens de afdrukken van Petrov, naast die van Nora. En als zij de foto's dus gemaakt hebben, dan moeten ze ook weten waar de schilderijen verstopt zijn. De politie verhoort de twee verdachten, maar die houden de kaken stijf op elkaar.
Ja, dan krijg je het weer. Hè? Dus die Jennekvist heeft eigenlijk goed gegokt. Hij zit helemaal op het juiste spoor. Ja, nu is het nog bewijs. Maar dat is een ander gelukje. Uit het criminele milieu hoort hij van een informant dat een van de Renoirs te koop wordt aangeboden. Op de zwarte markt. Vraag me altijd af, Rick, die zwarte markt, die heb je toch ook echt overal, hè, in de wereld?
Dat is wereldwijd te vinden.
Ja, ik heb er nog nooit gewinkeld. Jij wel?
Nee. Zelfs niet in Beverwijk.
Oh ja, die heb je nog, hè? Nou, hij zet een val op met zijn team. Er volgt een afspraak met de aanbieder en de undercover die de vraagprijs van 5 miljoen vraagt. 4,5 ton in euro's ongeveer. Als het schilderij getoond wordt, valt het arrestatieteam binnen. Het schilderij Conversatie, wat jij eerder noemde, is teruggevonden. Nora en Petrov worden veroordeeld tot 6 jaar. De politie vermoedt dat de andere schilderijen na dit nieuws Zweden uitgebracht zijn. Zoals duizenden andere gestolen kunstwerken eindigen ze in het Art Loss Register. En dat is misschien een leuke tip voor de luisteraar. Daar kun je zelf ook kijken. Dan gaat naar www.artloss.com. En daarin kun je eigenlijk alle verloren werken die nog steeds gezocht zijn terugvinden. Je kunt zelfs met je telefoon een fotootje maken ervan. En dan herkent hij automatisch of dat een gestolen schilderij is. Dus ja, wil je dat proberen thuis en er komt wat, ja, nou, dan opletten geblazen.
Maar ja, Robert, dan zijn er dus 3 schilderijen gestolen. En uiteindelijk hebben ze er dus eentje teruggevonden. En 2 zijn gewoon nog steeds zoek.
Dat klopt. Zijn we dan klaar? Nee.
Nee?
Nee, het gaat verder. Ja, je zou zeggen één schilderij terug. En nee, daar doen we het niet voor, Rick. Dat was even om te symboliseren dat er een tijdsbruggetje zit. Van 4 jaar. Van nu. Naar een heel ander deel van deze wereld.
Ah, kijk eens wat ik hier binnenkrijg. L.A. 2004. FBI-agenten Sean en Gary werken aan geweldsmisdrijven en drugsbendes. Nou, wat heeft dat nou met die schilderijen te maken? En ze volgen een Bulgaar, Boris Kostov, een ongrijpbare crimineel die dealt in harddrugs. Zitten we in hetzelfde verhaal, Ren?
Ja, het is hetzelfde verhaal, maar van een ander gezichtspunt.
Oké. Maar die Bulgaar, die Boris Kostov, die is bekend bij de FBI door de hele Verenigde Staten. Maar het is een sluwe vos. Veel van zijn zaken zijn geseponeerd omdat getuigen plots last hebben van geheugenverlies. Of ze trekken hun verklaring in. Niemand durft tegen hem te getuigen. Hij komt overal mee weg. Nou, dat is een stevige gast dan. Sinds kort gaat er een gerucht rond dat deze Boris 2 gestolen schilderijen te koop aanbiedt. 2 schilderijen. Ja. Robert, volgens mij gaat dit verhaal bij elkaar komen. Sean en Kerry onderzoeken deze zaak en hopen op een keer wat anders op te kunnen lossen.
Ja. Er is nog een andere zaak, ja. Hè? Weet je nog?
Die zaak van Boston.
Zaak nummer 8, de Gardner Heist. Met die lege lijsten in dat Boston Museum.
13 lege lijsten. Ja. En dan gaat het om de grootste kunstroof ooit in Boston.
Dus Amerika.
Misschien zijn het wel 2 schilderijen daarvan.
Dat dachten ze. Maar goed, ze volgen die Boris dus dagenlang en merken dat hij een heel onopvallend leven leidt. Vandaar dat hij al die jaren goed wegkwam. Hij heeft een eenvoudig huis. Hij werkt parttime bij een muntenhandel waar hij Rolex-horloges taxeert. Maar in zijn vrije tijd handelt hij in drugs. De FBI-agenten laten een informant een kilo drugs van hem kopen en filmen dat. Nou, we zijn in Amerika, hè? Dat kan. Nu kunnen ze hem elk moment oppakken. Maar belangrijk, hè? Ze mogen ook zijn telefoon aftappen. Ja, dat is makkelijk. Dan gaan we luisteren wat Boris te zeggen heeft. Nou, daar hebben ze, Sean en Gary, zich ongeveer wel ernstig in vergist. Want Boris spreekt buiten Engels ook Spaans, Bulgaars, Russisch en Zweeds. Ja, de tip klopt, maar ze hebben er wat langer over gedaan, want ze moesten een hele rits aan vertalers aan de telefoon krijgen. Maar in alle talen heeft hij gesproken over de schilderijen.
En dan, als hij zijn huis uitkomt met een pak ter grootte van de schilderijen, pakken ze hem op. De schilderijen zijn binnen, verwachten ze. Maar het blijkt een box voor kabel-tv te zijn. Boris Kostov lacht de 2 FBI-mannen uit en maakt de beide handelopmerkingen. Jullie kunnen mij niks maken, zegt hij. Sean opent gefrustreerd de box. Er zitten alleen draden in. Geen schilderijen. Ook geen drugs. Maar ze zijn ervan overtuigd dat Boris iets verbergt. Ze doorzoeken zijn huis. Het levert er helemaal niets op. Ze nemen vingerafdrukken, maken een mugshot, ondervragen hem. Maar Boris Kostov zwijgt in alle talen. En dat zijn er veel. Dan laten ze de beelden zien dat hij cocaïne verkoopt aan hun informant. Hey. Boris begint spontaan te zweten, alsof er een emmer water over hem leeggegooid is.
Ja, dat is als een otter dus. Ja, en ze rekenen het even voor. Hij kan hier 17 jaar voor krijgen. En Gary, onze FBI-agent, die rekent het nog wat verder uit. Dus Boris, je bent al 65 plus 17. Dat is 82 jaar als je eruit komt. Nou, Boris ziet het even niet meer zitten, maar die grijpt wel zijn kans als de regisseurs beginnen over de schilderijen. Een deal? Boris hapt.
Ja hoor, het is weer zover. Ja.
Hij zegt dat hij de Renoir kan leveren. Maar de regisseurs die willen meer. Die zeggen ja, die Renoir die is alleen om te bewijzen dat je ze allebei hebt. Maar Rembrandt, daarvoor krijg je een flinke strafvermindering. Als je dat kan regelen. Nou, ze hadden natuurlijk overal gezocht, zijn hele huis uitgepluist, maar een beetje dom van ze. Hij haalt de Renoir uit de kluis van de munthandel, waar die parttime werkte. Nou, hadden ze niet aan gedacht. Het is het schilderij De Jonge Parisienne. Nu weten Sean en Gary het zeker dat het om de onopgeloste roof in Stockholm gaat. Ja, zij gaan ook naar dat artlos.com en vinden natuurlijk die schilderijen. Ze onderhandelen met Boris. Nou, dat is natuurlijk toch weer... Ja, Arthur heeft het vaak gezegd, hè, tegen ons, Arthur Brandt. Het werkt niet meer om te onderhandelen voor strafvermindering voor schilderijen. Nou ja, dit is nog in het jaar 2000. Hier gebeurde dat dus wel eigenlijk. Ja, Boris zegt dat hij de Rembrandt kan leveren, maar dan moeten ze wel naar Europa toe.
Ja, en diezelfde Boris die beseft natuurlijk wel dat dit echt zijn enige kans is om de rest van zijn leven buiten die gevangenis te blijven. Vanaf nu mag hij met niemand spreken. Maar Boris kennende is dat geen enkel probleem, want hij wil zelf natuurlijk ook zo anoniem mogelijk blijven. Want ook in Europa geldt, wie praat, die gaat.
Zeker.
De Zweedse politie is de spoor van de kunstroof inmiddels al jaren bijster. Daar gebeurt dus heel weinig de afgelopen jaren. Sean en Kerry, de twee FBI-agenten, reizen naar Zweden en overtuigen Jennekvist en de justitie meteen als ze met de Renoir binnenkomen. Ze zijn bereid mee te werken aan een undercover-operatie. En Boris Korstov, onze Bulgaar, beweert dat de Rembrandt nog steeds in Zweden is. Hij zegt zelfs dat zijn zoon, Sascha, weet wie hem heeft.
Ja, dat is wel bijzonder, hè? Dat ook de politie en Sean en Gary en Jennekvist zijn een beetje geschokt. Hij wil zijn zoon erin luizen. Nou, wel bijzonder, hè? Via zo'n zoon Sascha laat Boris weten dat hij mensen kent die de Rembrandt willen kopen. Dus Boris gaat naar zijn zoon toe en zegt eigenlijk van... Ik heb kopers voor die Rembrandt. Die ligt al jaren ergens in een schuur wellicht. Nu kan die eruit gehaald worden. Maar die koper moet natuurlijk ook wel gevonden worden. De FBI-agenten kiezen Bob Whitman, een andere FBI-agent uit Berlijn. En die zal de deal gaan sluiten, zogenaamd voor een Oost-Europese maffiagroep. Boris moet Bob introduceren aan zijn zoon Sascha. Maar hij weigert dat te doen in Zweden, want daar wordt hij nog gezocht. Hij zal onder geen beding een voet op Zweedse bodem zetten. Nou, een probleem, kink in de kabel, maar het kan wel in Denemarken. En de Zweden hebben goede contacten met de politie in Denemarken. Stockholm ligt vlak tegenover Kopenhagen, hè? Skagerrak, Kattegat ligt er alleen maar tussen. Dus dat is snel geregeld en ze spreken af in een hotelkamer in het centrum van Kopenhagen. Naast de hotelkamer zitten Jennekvist, de FBI-agenten en een arrestatieteam klaar voor de inval.
Ja, en dan komt die Bulgaar Boris Korstov. Die stelt dus Bob Whitman voor aan zijn zoon Sascha. Sascha heeft een kinderwagen bij zich waar zijn dochtertje in zit. Om niet zo op te vallen. Hoe bestaat het? Het is de eerste keer trouwens dat die Boris Korstov zijn eigen kleindochter ziet. En Sascha gebruikt haar gewoon, zijn eigen dochter, als dekmantel. Jezus, dat is een gezellige familie, zeg.
Ja, dus je hebt Boris verraadt zijn zoon Sascha. En Sascha neemt zijn dochter mee als dekmantel.
Als dekmantel, ja. Het kan toch niet gekker worden, zeg. Maar de politie vindt het daardoor wel riskant ook natuurlijk. En het gaat om een schilderij van inmiddels 33 miljoen euro. Het schilderij van Rembrandt. En er zijn mensen om minder vermoord. Sascha zegt dat de Rembrandt eigendom is van twee criminele broers. Baha en Ditya Katum. Hé, dacht Jennekvist, ik zie een verband. Want een derde broer van deze twee gasten was betrokken bij die roof. Hij stak namelijk destijds de auto's in brand.
Aha, kijk eens aan. Zo, ja, dit is wel zo'n puzzel die heel langzaam in elkaar valt, hè? De twee broers komen met de trein naar Kopenhagen. Ze hebben een tas bij zich waar het schilderij in past. Maar als ze bij het hotel zijn, lopen ze door. Ze lopen door naar een ander hotel. De Deense politie wil ze meteen inrekenen. Sean en Gary, de FBI-agenten, hebben wat meer ervaring en zeggen: stop, stop, heb geduld, wacht. Sascha spreekt de broers en komt even later binnen de kamer van Bob en zijn vader, zonder schilderij. Hij wil eerst het geld zien. Bob checkt of Sasha geen wapen bij zich heeft. Dus hij zegt, ja, waarom? Nou, met zo'n schilderij. En hij heeft natuurlijk ook nog een keer $100,000 op zijn bed liggen. Hij kan zomaar geript worden. Dat er een afspraak wordt gemaakt en dat hij bestolen wordt. Zodra Sasha het geld ziet, ligt uitgeteld op het bed, verdwijnen alle twijfels.
En dan komen die twee broers, Baha en Jitya Khatum, die komen terug met een andere tas. De eerste tas namelijk was leeg. Als de politie in actie was gekomen, dan zouden ze hen niets kunnen maken. En omdat er niks is gebeurd, komen ze nu wel terug.
Dus Sean en Gary hadden wel gelijk om te wachten.
Ja, en dat is een bekend fenomeen die vaak gebruikt is door criminelen. De broers proberen het schilderij van 33 miljoen te verkopen voor slechts $100,000.
Dat is een koopje.
Ze zijn happig, want ze leuren er al 5 jaar mee en raken het aan de straatstenen niet kwijt. De broers openen de tas en daar komt de Rembrandt tevoorschijn. Het arrestatieteam ziet het op de monitor mee. En als Bob het codewoord zegt,
we got a deal,
stormen ze naar binnen. Ze arresteren de broers. Ze arresteren Sasha. En ze pakken ook Boris Korstov, de Bulgaar, op. Die laatste overigens voor de show.
Ja, want die wil natuurlijk niet als, hoe noemen ze dat ook alweer? Snitch. Door het leven gaan. Oké. Goede afloop. Het schilderij keert terug naar het museum in Stockholm, waar het na 5 jaar, in oktober 2005, weer aan de muur hangt. Samen met die twee Renoirs natuurlijk. De politie vraagt toch Boris waarom hij zijn zoon erbij gelapt heeft. Is dat alleen om zijn eigen hachje te redden? Nou ja, Boris was vrij kort in het antwoord. Wel, de Zweedse gevangenissen die stellen niet zoveel voor in vergelijking met die in Amerika. In het weekend is hij vrij. Nou, kan hij toch mooi zijn dochtertje zien.
Wauw. Ongelooflijk, joh. Vader, zoon, dochter. Het is niet te geloven. Maar ja, die Boris Korstov, oftewel opa, laten we dat maar zo noemen, die zou natuurlijk 17 jaar de cel ingaan in Amerika vanwege die cocaïnehandel waarvoor gefilmd is. Maar nu hij die Rembrandt teruggebracht heeft, hoeft hij bij elkaar maar 4 dagen te zitten. 4 dagen of 17 jaar. Nou. Ja, dan kan je zelfs je eigen zoon erbij lappen. En dat is de grootste strafmindering ooit. Van 17 jaar naar 4 dagen. Boris leeft verder een rustig leventje en overlijdt, ja, hoe kan het anders, geheel in stijl, in een casino.
Oh, wat een mooie plek.
Ja. Hij gokte op rood en het werd zwart.
Waarschijnlijk.
Sasha en de broer Khatum werden veroordeeld voor heling van de gestolen Rembrandt. Maar het Zweedse Hooggerechtshof oordeelt dat ze geen eerlijk proces hebben gehad. Volgens de rechters was er sprake van uitlokking.
Oh, ze zijn vrij uitgegaan. Nou ja, dat is toch ook wel weer bijzonder. Typisch Amerikaans, zou ik bijna zeggen. Zou Boris misschien een goede advocaat hebben geregeld voor zijn zoon?
Denk het wel.
Ja, gebeurt hier ook wel eens, hè, dat er een procedurefoutje wordt gemaakt. Maar goed, die uitlokking was natuurlijk in Amerika gebeurd. Ik denk dat, dat ze daardoor vrijgesproken zijn. Maar goed, Jennekvist en de FBI-agenten, die zitten er eigenlijk niet zo heel erg mee. De schilderijen zijn terug in het museum. En dat is het belangrijkste. En Sean en Gary? Nou ja, die hebben een heel avontuurlijke vakantie in Europa gehad, zeiden ze. Ja. Het is ook weer zo'n zaak, Rick, waar iedereen eigenlijk heel goed wegkomt, hè? Ik denk alleen die kruimeldief met z'n Nora, die hebben 6 jaar gezeten.
Ja, en dat is meestal toch dat de bovenliggende partijen, de hogere jongens op de schaal.
Met de witte kragen.
Met de witte kragen, die komen er toch wat makkelijker mee weg.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.